Dat is een somber stukje.
Maar er zat ook een stuk van vreugde in, hè? In die geschiedenis van Hiskia. Ik moet u alleen zeggen dat het is mijn bedoeling eigenlijk niet om daar heel erg uitgebreid op in te gaan. Het gedeelte wat hier in Jesaja wordt beschreven is eigenlijk meer een achtergrond die ik wil schetsen. Misschien is het nodig dat ik even probeer uit te leggen hoe ik gedacht heb dat het zou moeten gaan. En aan het eind weten we of dat ongeveer uitgekomen is. Het gaat hier over de ziekte van Hiskia en over zijn genezing. Nou, dat dient als achtergrond voor hetgene waar ik naar over zal schakelen. Namelijk, het is zo dat de preek zelf zal gaan over het boek Prediker. En maar waarom haal ik Hiskia er dan bij? Nou, omdat het heel waarschijnlijk is dat hij de schrijver is van dat boek. En nou, we geloven allemaal, altijd hebben we gehoord althans, dat dat Salomo zou zijn. Maar er zijn diverse aanwijzingen om duidelijk te maken dat dat niet het geval is. Dat hij mogelijkerwijs dit boek geschreven heeft. Nou, en daar, dus daarom heb ik dit nodig. U zag aan het begin, een fotootje van een grote tractor en van een boer in zwart-wit. Die beide hetzelfde werk deden. Alleen er waren verschil in middelen die ingezet werden. En misschien is dat ook wel een beetje de achtergrond die beschreven staat in het boek Prediker. Nou, wat was er gebeurd? Hiskia die had een zweer. Maar daar had hij misschien nog niet zo vreselijk veel last van. Er wordt ook geschreven dat hij in de bloei van zijn leven is. Maar op een gegeven moment was het zo dat een melaatsheid was. Waar de profeet van komt zeggen. Maar dat is een dodelijke ziekte en dat gaat heel snel gebeuren. Dan is het zo dat Hiskia zich in gebed tot de Heer wendt en hij weent, hij is erg verdrietig. Want was het nou niet zo dat hij een van de weinige koningen was in de lijn vanaf David, die zich ingezet had voor het gebod des Heeren, voor de wet, voor de tempel. Nou, als je dat allemaal leest, hoe die man daar werkelijk helemaal van doordrongen was dat voor het volk belangrijk was. Het was zelfs zo dat, als ik het goed gelezen heb, dat enorm veel mensen uit Israël ook meekwamen om dat feest te vieren. En er zijn een aantal dingen gaande. Als achtergrond tijdens zijn leven. Dat is namelijk de Assyriërs waren het land binnengevallen. En dat was nogal een clubje mensen die daar als soldaat mee marcheerden. Want uiteindelijk zal blijken dat God die slaat dat leger en die gaan dan terug, maar die slaat 185.000 man. En dat was dus niet het hele leger, want er ging er ook nog een weekje terug. Dus dat was een heel groot leger dat opgetrokken was naar Israël. Het tweede wat als achtergrond speelt is dat Hiskia geen opvolger had ten tijde dat hij die ziekte had en hem aangezegd werd dat hij zou sterven. Ja, hij was melaats. Dat betekent hij is onrein. Als hij zou sterven, dan zou hij bij de onreinen begraven worden. Hij was kinderloos. En dat is voor een koning in de lijn van David nogal belangrijk om kinderen te hebben. Want uit de lijn van David zou de Messias voortkomen. En hij was kinderloos. De dynastie van David zou stoppen. Nou, die twee feiten voor hem persoonlijk waren een gevoel van ik ben afgewezen. Ik ben afgewezen door Jehovah. Hoe ik ook mijn best gedaan heb om hem te dienen als een van de weinige koningen uit de hele reeks. Ik ben door hem afgewezen. Wat geeft ons aan om te denken dat Hiskia de schrijver was van het boek Prediker? Nou, daar worden nogal wat, nou hoop ik maar dat alles goed gaat. Nou, daar worden nogal wat eisen gesteld aan om te ontdekken wie is de schrijver van het boek Prediker. Nou. Hij was koning in Jeruzalem. En er wordt van gezegd, hij is een zoon. David is zijn vader. Mijn vader David staat er. Dus dat betekent, hij is een zoon van David. Nou, dat staat ook in het boek Prediker in 1 vers 1. Dat de schrijver is de zoon van David. Vandaar dat men natuurlijk denkt, oh dat is Salomo. Maar er staat in Prediker 2 vers 9, zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Nou, de voorganger van Salomo was David. En dat is een enkelvoud. Dus allen die voor mij koning waren te Jeruzalem, dat kan eigenlijk Salomo niet zijn, maar dat kan wel Hiskia zijn. Want er zijn een heleboel koningen geweest in Jeruzalem. En hij was ook heel rijk, Hiskia. En ook wijs. En dat zegt ook Prediker 2 vers 9, wijsheid is bij mij gebleven. Nou, verder is zo, ik heb u al wat geschetst over zijn grote verdriet dat hij zou sterven door die ziekte. En dat is de achtergrond ook wel die in het boek Prediker naar voren wordt gehaald. Koning Hiskia's rijkdom, laat ik dat maar even aangeven. In 2 Kronieken 32 staat daar wat van. Dus ik geef u nu eigenlijk een heel klein beetje wat bewijsmateriaal van ja, het kan hem inderdaad, kan het hem zijn die dat boek geschreven heeft vanwege onder andere die rijkdom en eer. En maakte zich schatkamers. Nou ja, ik heb zo'n kluisje en dat is heel, nou ja, goed. Hij maakt zich schatkamers. Hè? Dus wat dat betreft, hij had genoeg. Kostelijk gesteente enzovoort. Ook schathuizen, inkomsten van koren en most werden daar verzameld. Nou, het is te veel eigenlijk om op te noemen. En zijn afkomst. Hiskia werd koning toen hij 25 jaar was en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader David, zo wordt dat dan genoemd, zijn vader David dus. Hij kan, als Gods woord zegt, David is mijn vader, mag hij zichzelf in het boek Prediker aankondigen als de zoon van David. Nou, even deze dingen geef ik aan om te zeggen, ja, Hiskia zou in ieder geval een goede kandidaat zijn om het boek Prediker geschreven te hebben. En waarom is dat nou belangrijk? Ja, juist omdat de inhoud van het boek Prediker zo heel apart is. Een beetje zwaarmoedig zou je zelfs kunnen zeggen. In wezen komt in het boek Prediker naar voren hoe het kwaad, dat het kwaad bestaat en wat de bedoeling is van het kwaad in het leven van mensen. En wat is dan het doel van dat boek Prediker? Kent u het boek Prediker goed of alleen het begin? Het boek Prediker is eigenlijk net als een groot muziekstuk van Beethoven. Daar kennen we ook de eerste drie tonen van. En dan denken we dat we weten hoe die muziek klinkt. Maar de meesten kennen alleen maar die eerste drie tonen. En zo is het met het boek Prediker ook. En dat begint met ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Nou ja, dat ook niet uitnodigt om verder te lezen, dat kan ik ook wel weer begrijpen. Maar het boek Prediker heeft toch een bijzonder doel. Eigenlijk een drievoudig doel. Dat is erkenning van God als God. Het ontvangen van zijn openbaring en het ordenen van het leven, jouw leven, het leven van mensen, met betrekking tot een toekomstige correctie, laten we het zomaar netjes noemen, of een gericht. En daarbij kunnen we gewoon denken aan datgene wat Gods woord ons openbaart, dat er momenten zijn waarop we een soort rekenschap of wat dan ook moeten afleggen of mogen afleggen van de dingen die we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Dat kan zijn voor de Bema, dat kan zijn voor de grote witte troon, al naar gelang tot welke groep mensen horen die daarvoor verschijnen, namelijk gelovigen of niet gelovigen. Prediker die zocht woorden om, woorden van vreugde staat er eigenlijk. Woorden van vreugde en waarheid. Hij zocht om woorden van vreugde te vinden en wat in oprechtheid geschreven werd en woorden van waarheid. Dat staat aan het eind van Prediker in hoofdstuk 12. Kijk, het is te veel om Prediker te lezen. Het zijn 12 hoofdstukken. Maar misschien nodigt dit uit om dat eens te lezen. Ik was als jonge man, toen ik eigenlijk een beetje, ik geloofde wel, ik geloofde niet. Nou, ik geloofde dat mijn ouders geloofden, laat ik het zo maar zeggen. En ik had er ook wel wat van gehoord. Maar Prediker was voor mij toch een boek wat ik gelezen had. Net als het boek Openbaring. En waarom vond ik dat fijn om te lezen? Omdat ik er niks van begreep. Ik dacht dat ik de rest wel begreep. Maar ik ben er inmiddels achter dat dat ook wel wat oppervlakkig was. Maar in ieder geval, het was een beetje een mysterieus boek, het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, wat betekent het eigenlijk, ijdelheid? Weet jij wat ijdelheid betekent? Wat zou je ervan moeten zeggen? Wat is het woord ijdelheid? Dat is, ja, je kan zeggen van dat is in de spiegel kijken. Maar dat wordt eigenlijk niet bedoeld. Het is, alhoewel, misschien ook wel. Maar het betekent vruchteloosheid. Dus ja, ik weet niet wat u voelt als u in de spiegel kijkt. Maar het woord ijdelheid betekent vruchteloosheid. Hè? En Prediker zocht eigenlijk woorden van vreugde. En niet van vruchteloosheid. Ja, het is logisch als je begint met, laat maar een klein stukje pakken. Uit het begin hè, van Prediker, de eerste verzen gaan we maar eens lezen. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn gezwoeg waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder. En hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Aldoordraaiend gaat hij voort. Op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. Nou, dat is een behoorlijk onderhoudend geheel. Maar niet juist. Het is natuurlijk hartstikke saai als je dit leest. Van er is eigenlijk niks nieuws. Alles is een kringloop. Alles gaat maar door en komt weer terug. En dan gaat de tekst verder. Alle dingen. Nou, en dat is jammer dat de NBG nou dingen zegt. Het is wel makkelijk vertaald, want dan vergeet je niks. Maar er staat letterlijk. Alle woorden zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor wordt niet vervuld van het horen. Nou, dat is eigenlijk een heel belangrijke verklaring. Alle woorden zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Wat voor woorden zijn dat? Nou, eigenlijk zijn dat woorden die niet de waarheid bevatten. Het zijn eigenlijk woorden van mensen die nadenken over de dingen van het leven. Die cirkelgang van die de natuur ons biedt ook herkennen in het leven van mensen. Mensen komen, mensen gaan en ja, op den duur worden die mensen vergeten. Op den duur wordt vergeten wat ze gedaan hebben. En er komen nieuwe mensen en die gaan weer dezelfde dingen uitzitten vogelen. En gaan weer dezelfde dingen doen. En daar denken mensen over na, filosofen denken erover na. Wat is daar nou de bedoeling van? Nou, als we nu even herinneren wat Hiskia heeft meegemaakt, dan is het zo dat God hem iets heeft laten zien. En dat is ook eigenlijk de inhoud van het boek Prediker. Heeft hem laten zien, hè, door de ongewone dingen die Hiskia meegemaakt heeft. En die vreemde beproevingen die God hem gaf en dat hij daar eigenlijk zo van moest huilen, want die achtergronden, hoe moest het nou met de stad Jeruzalem? De Assyriërs die stonden op punt om daarheen op te trekken. Hoe moest het nou met zijn nageslacht? De lijn van de dynastie van David zou niet voortgezet worden. Dat zijn allemaal vragen die hij had. En God geeft het hem om nog enige tijd te leven. Eigenlijk is het zo dat Hiskia, die een gelovige was, die komt in een staat van erkenning wie God is, in een gezindheid van ootmoedigheid, komt hij tot God en bidt. En het is een gelovige die vasthoudt aan zijn geloof in God. Ondanks hetgeen wat hem overkomen is. Ondanks de verbijstering die hem na de boodschap van de profeet overvallen was. Van je gaat sterven. Nou was het zo, toen begon Hiskia te bidden. En met de achtergrond van al die dingen die ik net noemde, hè, Jeruzalem, het koningschap enzovoort. En Jesaja die was nog niet het paleis verlaten of God zei hem, ja ga nou maar weer terug. Want ik ga Hiskia's gebed verhoren, hij zal nog 15 jaar leven en koning zijn. Nou dat kwaad, dat neemt een hele grote plaats in het boek Prediker. Wat is de functie van het kwaad? En het wordt heel langzaam wordt dat opgebouwd in dat boek. En stap voor stap probeert de schrijver daar dichterbij te komen door de raadsels van het leven in het algemeen en dan van individuen persoonlijk te behandelen. Nou, wat is nou een van die vragen die wij ook wel eens hebben, misschien? Dat is wat hij schrijft in 3 vers 16. Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts. Daar heerst het onrecht. En de plaats der gerechtigheid, daar heerst het onrecht. En ik zeide bij mezelf: over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen. En ik zeide bij mezelf: wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Nou, dat is nogal een uitspraak. Dat wil niet zeggen dat hij in de evolutietheorie geloofde, hoor. Die theorie die kwam pas een heel stukje later. Ook zo'n theorie die moet verklaren waar alles vandaan komt en waar alles naartoe gaat. Nou, als je dat gelooft, dan kan ik u zeggen waar u ook naartoe gaat. Want het blijft gewoon een beestenboel eigenlijk. Maar hij zag dat er mensen die godsvruchtig leven, toch geschieden er onrecht over hen. En dat is iets. En dan hoort hij de verhalen aan van filosofen. En dat beschrijft hij als woorden die onuitsprekelijk vermoeiend zijn. Ja, misschien heeft u het ook wel eens. Als u een filosoof ontmoet. Ik heb vroeger op de een of andere vreemde manier was ik ook met gekke dingen bezig. Maar ik heb vroeger bijvoorbeeld, toen ik een jaar of 20, 21 was. Toen werd ik ook gegrepen door het idee van hoe zitten de dingen in elkaar. En toen begon ik Sartre te lezen. Nou ja, Sartre te lezen. Ik geloof dat ik één boek gelezen heb. Verder kwam ik er eigenlijk helemaal niet doorheen. En Simone de Beauvoir van iedereen is sterfelijk. In het Nederlands was dat vertaald van niemand is onsterfelijk. Nou, dat waren prachtige verhalen. Daar zaten filosofieën achter van mensen. En ik moet zeggen, er zijn best een boel redenaties en filosofieën van mensen waar stukken waarheid in zitten. Maar het is niet de waarheid als geheel. Het kwaad neemt een hele grote plaats in het denken van mensen en het eroverdenken van mensen. Wat is daar de reden van? Nou, we hebben al gezien, het gaat over ijdelheid. Daar gaat het begin over. Ijdelheid, de vruchteloosheid van werken. En het gaat over de vermoeienissen, die onuitsprekelijk vermoeiende woorden van mensen die denken dat ze het weten. Ijdelheid der ijdelheden. Wat is nou eigenlijk ijdelheid? Nou, ik heb al gezegd, dat is vruchteloosheid, maar het is eigenlijk iets, een gebeurtenis, een daad die men doet, die eigenlijk bijna weer verdwenen is. Garantie tot de deur, zal ik maar zeggen. Die bijna gelijk verdwenen is nadat het gebeurd is. De vergankelijkheid van alle dingen die onder de zon gedaan worden. Ja, nou kan je zeggen van, Gijs, als je dit nou allemaal zegt, dan kunnen we dan beter niet gewoon een lange vakantie nemen. Want daar heb ik in ieder geval nog lol van. Nou ja, dat heeft Hiske ook geprobeerd. Hij zegt, ik heb alles uitgeprobeerd. Ik heb zelfs iets te veel wijn gedronken dan gepast was. Maar ik heb wel gezorgd dat ik bij mijn verstand bleef om te ervaren wat dat nou is. En hij heeft ontdekt dat ook niet is. Waarschijnlijk omdat hij de volgende dag hoofdpijn kreeg. Maar al die dingen die hij om zich heen ziet, die heeft hij onderzocht. En hij schrijft deze dingen van het is een cirkelgang. En waar zit nou de zin en het doel van het leven in? Er is geen vooruitgang. Het lijkt wel, ja, heb je wel eens een hamster gehad? Nou, ik heb vroeger zoveel dingen. Ik praat maar over vroeger. Hè. Dan kom als je oud wordt, dan ga je over vroeger praten. Dat is nou eenmaal zo. Ik zie herkennende glimlach hier en daar. Nou, in ieder geval, ik heb vroeger een hamster gehad. Een goudhamster, maar hij was wit. Dus het was een witte goudhamster. En wat had ik voor dat dier gekocht? Ja, zo'n molentje waar hij in kon lopen. Ja, ik bedoel, ik had zo'n bakkie. Dus dat beestje, dat liep niet veel. En zo'n molentje, maar dat is, eigenlijk is dat zielig. Want dat beestje schiet geen meter op. Loop maar door dat molentje heen. En ik vond dat als kind vond ik dat prachtig. Hè? Ik was geloof ik 11 of 12 jaar. In de speeltuin hadden we trouwens ook zo'n ding. Maar dan kon je niet eentje, was te zwaar. En dan liep je ook gewoon, ja, voor niks, liep je daar een beetje door dat rat te sjouwen. Nou, dat lijkt wel het monotone ritme van het leven. Wat gedaan is, Het zal opnieuw gebeuren. Ja, dan heb je dus voor niks gedaan, want een ander die gaat het ook weer doen. Nou, dat kan zelfs in een vereniging gebeuren, zal ik maar zeggen. Of in een bedrijf, dat de mensen van elkaar gewoon niet weten wat ze aan het doen zijn. Maar goed, dan heb je een reep chocola voor en dan weet je het gelijk weer. Maar in het boek Prediker gaat het over de nutteloosheid van dingen, het kwaad en wat daar de bedoeling van is. Het gaat over werken en over woorden. En die woorden, dat zijn die verklaringen van mensen over de vruchteloosheid van het leven. De ene theorie vervangt de andere. Nou, als je jong bent en student bent dan is in de periode daarna, dan is dat allemaal zo ontzettend belangrijk. Dan kom je in een bruine kroeg met elkaar aan het gesprek. En hoe meer bier er vloeit en wijn, des te interessanter wordt het allemaal. En de volgende dag heb je gewoon het idee van ongelooflijk, wat een vermoeiende avond was dat. Ik heb er hoofdpijn van. En zo is het ook met de mensen. Er worden theorieën verzonnen. En in een andere tijd komen eigenlijk dezelfde theorieën weer naar voren in andere woorden. De ene theorie vervangt de andere en uiteindelijk is er niks nieuws tevoorschijn uitgekomen. Ja, nou moet ik oppassen. Want ik denk dat er nu ineens mensen op gaan staan die zeggen, en de wetenschap dan? En de wetenschap dan? Nou, dat was die boer, die zag u hè, in het begin, die boer in het zwart-wit, die liep dan met een mand. En daarachter was een boer met een tractor bezig. Nou, de wetenschap. Er gebeurt precies hetzelfde. Het zaad moet nu eenmaal de grond in. En of je dat nou met je hand doet of met een grote tractor. Het een gaat wat sneller dan het ander. Maar het werk is hetzelfde. Dus al die moderne dingen, die hebben misschien wel het werk sneller gemaakt. Maar niet anders. Iets anders. Speren. Vroeger hadden we speren. Nu hebben we kruisraketten. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het is oorlog voeren. En om nou de cirkelgang aan te nou oorlog voeren. Laat nou maar zeggen dat we zo'n 6000 jaar als mens bestaan zoals God ze geschapen heeft. En in die 6000 jaar hebben we een continue cirkelgang gezien van oorlog en vrede. Er is een boek van geschreven daar. Oorlog en vrede. Steeds weer opnieuw. Wat hebben we geleerd? Ja, we hebben geleerd dat een speer lang niet zo effectief is als een kruisraket. Nou, gefeliciteerd. Maar de oorlog is niet verdwenen. Heel veel wetenschap gaat in tegen Gods woord. En als het al in overeenstemming met Gods woord is, wat ook kan. Want er zijn best... Ik mag nog 10 minuten. Ja, het is een hele, hele aardige juffrouw die daar een bordje ophoudt met 10. Ik ga nog eens staan zonder bordje. Nou, doet ze niet. Er zijn een heleboel dingen, mogelijkerwijs lijkt het nieuw, maar het is niet nieuw. Onderzoek ontdekt nieuwe feiten. Nou, er is zo ontzettend veel onderzoek tevoorschijn gekomen uit ruimtevaart enzovoort. We zijn helemaal op de maan geweest. En misschien gaan we wel naar Mars. Ja, we, dan spreek ik over de mensheid, hè. Ik geloof niet dat ze mij er nog voor selecteren. En dat hoeft ook niet, want ik ga veel verder straks. En daar heb ik geen raket voor nodig. Dus wat dat betreft, u bent toch gisteren ook in maan geweest? Nou, ik niet, maar ik heb ervan gehoord dat het over hele fijne dingen ging. Te midden van de hemelingen. Al die ontdekkingen die gedaan zijn, en al de theorieën die men van tevoren gemaakt had, als die raket nou daarin gaat, en om die maan heen cirkelt, en nou, noem maar op. En dan komen de gegevens binnen, en elke keer lees ik, de gegevens die we nu binnenkrijgen, die tonen eigenlijk aan dat het heel anders is dan we dachten. En naarmate we dieper en dieper studeren, onderzoeken in de natuur, blijkt het dat al onze theorieën die kunnen in de prullenbak. Nou, als u weet hoeveel geld daarmee gemoeid was om die theorieën te verzinnen en hoeveel subsidie, en dan gaat maar de prullenbak in, want de feiten zijn anders. Ja, moet je dan stoppen ermee? Ja, het is net als met sport, hè. Daarvan zegt Paulus dat is van weinig nut voor het lichaam, oefen je in de godsvrucht. En misschien is het zo dat wanneer wetenschappers zich werkelijk zouden richten op de openbaring van Gods woord, dat ze met dingen tevoorschijn kwamen, besparend, want Gods woord is de waarheid, dus je gaat op zoek naar datgene wat Gods woord zegt en dat probeer je verder te ontdekken in de natuur. En B, het gaat ook veel vruchtbaarder, denk ik dan. Maar goed, ik zit niet in een commissie van hoe we het moeten doen. Hè? Gelukkig. Nou zou je zeggen, ja, maar wat nou heel nieuw is, iPad nummer 2, hè? Dat is heel nieuw. Kon je gisteren al of eergisteren al gaan kopen. Ja, dat is toch iets, dat is nou iets. Hè? Ja, ik weet niet. Een zak popcorn erbij en je iPad en spelletjes doen. Nou, in Rome hadden ze dat al hoor, brood te spelen noemden ze dat. Er zaten 40.000 mensen misschien te kijken hoe gelovigen om zeep geholpen werden door de leeuwen. Hè? Maar het was er al die dingen, het zijn andere vormen, het zijn andere woorden, het heeft een andere vormgeving, maar het zijn eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. En aan het slot van het boek Prediker, dan gaat de schrijver zeggen, wat heb ik nou ontdekt? En hij bevestigt één ding. Dan zegt hij in 12 vers 8, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het geheel is ijdelheid. Hij zegt, er is niks veranderd. Ik heb mijn onderzoek gedaan, ik heb alles onderzocht, ik heb er zelfs hoofdpijn van gekregen, ik heb verhalen gehoord, ik heb werken van mensen gezien. En het is allemaal vruchteloos. Hij heeft ontdekt dat het contrast tussen mensenwoorden en de woorden van vreugde en waarheid, dat dat een wereld van verschil uitmaakte. Mensen ontbreekt de kracht om... Mensen ontbreekt de kracht om de geheimenissen van de schepping te doorgronden. En alle mysteries die daarmee gepaard gaan, om die te ontraadselen. De prediker zocht om woorden van vreugde te vinden. En wat in oprechtheid geschreven werd. En woorden van waarheid. Kijk, we moeten ons bewust zijn dat het goddelijke voornemen, Gods plan van eonen noemen we dat. Hè, kunt u lezen in Efeze 3 vers 11. Gods plan der eonen. Dat ligt achter de dingen. En dat is zo ontzettend ver weg van de menselijke inlevingsvermogen. En dat is zo ontzettend diep, onpeilbaar diep. En te verstaan de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte. En te kennen de alles overstijgende liefde van Christus. Dat is voor de mens als geheel een geheim dat zo diep gaat, dat God dat werkelijk moet ontsluieren aan je hart. Dat is een stukje uit Efeze 3. Maar desondanks is het zo, ondanks het feit dat alles te diep is voor mensen om te doorgronden, kan het verstand wel bepaalde principes ontdekken. Zoals een paar jaar geleden, of een jaar geleden, hebben we in EA Magazine wat gepubliceerd over wetenschappers die juist door al dat onderzoek tot ontdekking kwamen. Het kan niet anders, hier moet een God achter zitten. Die hebben principes ontdekt van leven, van het ontstaan van leven, van de intens ingewikkelde structuren waar leven zelfs heel, heel beperkt leven uit bestaat, dat ze gezegd hebben, ja, hier moet een God achter zitten. En zo kan wetenschap ook werken. Nou, het was het doel van de schrijver van Prediker om al die principes een beetje op een rijtje te zetten en te ontdekken. En hij verzamelde wijze gedachten, staat er, die een levensorde moeten geven, omdat hij ontdekt heeft dat het kwaad een achtergrond is en een activiteit is die ook van Gods wegen is om bepaalde dingen te bereiken. En die levensorde, die zou eigenlijk gericht moeten zijn op Gods onthulling. Hij concludeert als volgt. De beëindiging van de hele zaak is gehoord. Vrees de ene, Elohim, en houd je aan zijn onderricht. Want dat is de hele plicht van de mens. Want de ene, Elohim, zal iedere daad in het gericht brengen betreffende al dat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is de les die hij zelf geleerd heeft. Dat is de les die hij ons meegeeft. En dan gaat het er mij niet om, om te zeggen van... Je moet nu in een bepaalde kramp gaan leven enzovoort. Omdat er straks over je geoordeeld wordt of wat dan ook. Nee, dat is onzin. Die kramp. Wij kunnen niet eens goed leven. Dus we zijn daarin afhankelijk van God. Maar als we hem ontdekt hebben in ons leven, laten we dan ook met hem die reis ondernemen. Net als Hiskia dat ondernam, die heel veel verdriet had, maar uiteindelijk de mogelijkheid kreeg om verder te onderzoeken wat het doel was van alle problemen, alle tegenslag, mogelijk alle ziekte die in een mensenleven is. En dan mogen we aan 1 Korinthe 13 ook denken dat God geen beproeving onmenselijk doet zijn, maar dat hij met de beproeving ook voor de voortzetting zal volgen. Het heeft een doel, zoals alles bij God een doel heeft. Nou, ik denk misschien om te eindigen, heb ik zelf 3 vragen. Dan mag u dan over filosoferen. Nou, 3 slotvragen voor onze tijd. Kunnen we onszelf inmiddels redden? En dan bedoel ik wat betreft gezondheid, wat betreft eeuwig leven. Hebben we nou met al ons zwoegen en werken geluk, vrede, heerlijkheid bereikt? En heeft de mensheid, en dan bedoel ik gewoon in het algemeen, niet de gelovige mensen, maar de totale mensheid die eigenlijk van God niets weten. Hebben die nou vrede met God of erkennen die nou wie God is? Dat zijn toch eerlijke vragen? Als we nou als mensen die naar Gods beeld en Gods gelijkenis geschapen zijn, 6000 jaar de tijd hebben gehad om hem te ontdekken. En we zien dat alles een cirkelgang gebleven is. Dan moet dat toch tot ja, een soort verbijstering op je overkomen. Wat is er gaande? Waar leven we voor? Wat is de zin, wat is het doel van het leven? Als ik nou vraag op die eerste vraag een antwoord moet geven, dan zeg ik alleen maar, ik heb er geen antwoord op. Hoe ver zijn we opgeschoten? Kunnen we onszelf inmiddels redden? Gezondheid en eeuwig leven? Ik herinner me wel dat Abraham, en voor Abrahams tijd in de tweede eeuw van, de eeuw van Adam, toen werden de mensen 600 jaar. Nou, we zijn er denk ik niet op vooruit gegaan wat dat betreft. Abraham die werd meer dan 100 jaar en die, nou enzovoort. En zijn de tijden, vroeger waren de mensen ouder dan nu. Dus onze wetenschap heeft ons eigenlijk niet veel verder gebracht. Nou, hebben we met al ons werken vrede en heerlijkheid bereikt? Nee, oorlogen blijven doorgaan. Er is geen vrede. Er is zelfs geen vrede in ons hart. De ongelijke verdeling van goederen, van welvaart enzovoort, over de hele wereld. En in onze eigen bedrijven, in ons eigen land. De hebzucht, nou die is alleen maar aan het groeien. Dat is iets waar de laatste crisis uit voortgekomen is. Daar ben ik van overtuigd. Hebben we vrede en heerlijkheid bereikt? Het antwoord is gewoon nee. Ik denk, als ik het antwoord op vraag 3 moet geven, dat de mensheid als geheel verder verwijderd is van God dan ooit tevoren. Paulus had gelijk. Er is niemand die God ernstig zoekt. Niemand, schrijft hij in Romeinen 3. Alle zijn onnut geworden. Waarom? Omdat we God niet ernstig zoeken. En dan mogen we ervaren dat het hele bijzonder is dat wij mogen vasthouden aan de uitspraken van Gods woord. In de praktijk van alle dag. Laat nou onze wandel als gelovigen in deze tijd in overeenstemming zijn met Gods einddoel. Heerlijkheid voor alle mensen bij de afsluiting van de eonen. En hoe doe je dat? Nou, Romeinen 12 zegt er wat van. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. En laat dat nou precies het onderwerp geweest zijn van de afgelopen toerustingsavond die we met elkaar mochten hebben. En die is voor u beschikbaar via het internet op korte termijn. Tot zover.